Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoi, wij zijn Thijs en Niels van de podcast Borrelpraat.
De gezelligste podcast van Nederland.
Waarin we grappige anekdotes vertellen.
Zo nu en dan wat intieme dingen delen.
Ik merk wel dat ik het een klein beetje moeilijk vind dat ik als tiran word gezien.
En vragen naar spannende geruchten.
Is dat nou gebeurd of niet? Ja, want Ilias en ik hebben niks gezien.
En dat allemaal onder het genot van een borreltje.
Oké, nog één biertje dan?
Dus schenk jezelf ook maar een drankje in. En luister elke woensdag naar Borrelpraat.
Ik krijg nu al dubbele tong.
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcastlas.
Er was eens een Sint Thomas. En er was eens een prins. Ze hadden verder niet veel met elkaar te maken, maar zijn samen wel de naamgevers van een land. Een landje. Waarschijnlijk vooral het laatste ontbrekende stukje van je denkbeeldige Afrikaanse landenpuzzel. En waarschijnlijk ook nog zo'n gemeen stukje zonder aha-erlebnis. Daar moeten we iets aan doen. Als smaragdgroene juwelen reizen deze vulkanische eilanden op uit de azuurblauwe oceaan. Ze zijn een schitterend schouwspel van dichte bossen met verborgen watervallen, van aromatische cacaoplantages en van de symfonische zang van zeldzame vogels. Een aflevering als een aanzichtkaart.
Ja, dit land was toch wel echt een open boek voor mij voordat ik aan mijn onderzoek begon.
Ja, geen aha-erlebnis.
Dat was voor mij vooral een boek wat ergens diep achterin een bibliotheek waar ik nog nooit geweest was.
Zo'n land waarvan je wel weet van ja, dat bestaat ook nog. En je weet ook wel waar het ligt. Ja. Want het is niet dat het in een rij eilanden ligt en je weet niet precies welke...
Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips, maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had daar
voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad. Ja. Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dit was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, ja. Je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kauwstokjes de vroegste vorm van mondverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd. Dus ik ben vooral benieuwd. Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Nee, eerlijk, ik deed het altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja.
Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil.
Ja.
Maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is Ja,
ja. Ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Jij ook? Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie studietje naar voren met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had.
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast.
Wie is, maar... Nee.
Ik had ook moeite met het stukje typen. Best wel lang over gedaan. Want ik dacht echt, wat moet ik hier... Ik had ook de hoofdstukken kunst, keuken en sport. En als je dat bij zo'n onbekend land doet, dan heb je van tevoren echt geen idee over wat voor land het gaat. En toen dacht ik wel even van, wacht even. Is het misschien zo dat Sao Tome dan ook het minst bekende land is van de wereld? En dat is natuurlijk moeilijk te toetsen. Mm-hmm. Maar ik heb het toch getoetst.
Oh.
Want ons aller lieveling, de website Sporkle, een Amerikaanse website met 1 miljoen quizjes.
Ja.
Daar hebben ze ook een van de meest gespeelde quizzen is landen van de wereld.
Ja.
29 miljoen keer gespeeld. Onderaan die lijst, Sao Tome en Principe.
Ja, die wordt door de minste mensen genoemd.
40,4%.
Die wordt iedereen overgeslagen.
Ja.
Oh, oké.
Dus minder dan de helft van de mensen die quiz speelt, kent Sao Tome en Principe. En dat is ook wel, daarom is het ook wel logisch dat we er niet zo heel veel van af wisten, jongens.
Ja, goed feitje. Mooi.
Ja, dus als je als luisteraar nu dit zit te luisteren en ik weet geen idee waar we heen gaan en na deze paar minuten ben ik nog steeds niet heel veel verder. Je bent in goed gezelschap. Ja,
en ga even naar sporkle.com, want je komt er niet meer weg.
Nee. Als we het toch over tipjes hebben, zullen we weer even een rondje doen? Gewoon met allerhande geografische tipjes en dingen die mensen kunnen lezen, doen, luisteren of kijken?
Ja, zeker. Zal ik hem aftrappen? Ik ben dit echt al de afgelopen maanden aan iedereen aan het tippen die maar een podcast luistert. Het is een podcast van onze zuidenburen, een Belgische podcast. En er zit een best wel een leuk verhaal achter, want in maart 2020 gebeurde natuurlijk COVID. En toen moesten leerkrachten geschiedenis moesten overschakelen op afstandsonderwijs. En wat ze toen hebben gedaan is een podcast zijn ze begonnen. En het begon als een soort initiatief voor hun leerlingen, maar het groeide uit tot een van de meest succesvolle podcasts in Vlaanderen en dus ook in Nederland. En het heet Geschiedenis voor Herbeginners.
Ja, het is ook wel een van de meest succesvolle podcasts van mijn Spotify tegenwoordig.
Ik denk ook dat hij in mijn Spotify Wrapped aan het einde van het jaar hoog komt te staan, inderdaad. Want zij hebben dus meer dan 60 afleveringen die ze dan in series uitbrengen. Van bijvoorbeeld de Koude Oorlog of de Tweede Wereldoorlog. En hebben ze een heel duidelijk, overzichtelijk beeld. Met heel hoog productieniveau, dus met geluidseffecten en hele mooie voorgelezen teksten. Mensen die niet constant over hun woorden struikelen, zoals ik. En die wel hele mooie volzinnen spreken. En echt van alles, van de Romeinen tot de val van de muur. En ja, het is gewoon een feest om naar te luisteren. Al is het ook alleen maar omdat degene die het inspreekt, die heet Jonas Goosenaerts, heeft gewoon een hele mooie Vlaamse tongval. Dus het is heel fijn om naar te luisteren. Geschiedenis voor herbeginners. Absoluut een aanrader.
Mooi, goede naam ook. Ja. Ja, die Vlaamse tongval hou ik ook wel ervan. Ik heb ook een Vlaams tipje van onze grote held van de show Tom Waas, die we natuurlijk kennen van zijn reisprogramma's over verre bestemmingen, waar we graag uit putten. Maar die heeft een nieuwe serie gemaakt over de geschiedenis van Vlaanderen. Het verhaal van Vlaanderen.
Oh.
En dan denk je misschien, dat doet me denken aan het verhaal van Nederland, dat door Daan Schuurmans werd gepresenteerd. En het is inderdaad een soort Vlaamse versie daarvan. Dus in ik geloof 8 of 10 delen of zo, loopt hij de hele Vlaamse geschiedenis door.
Vet.
Mega interessant. En ik merk ook wel dat die provinciespecials over Nederland die we hebben gemaakt een beetje een vonkje hebben doen oplaaien over geschiedenis van dingen dichtbij.
Ja.
Ja.
Dus ik ben daar heel erg van aan het genieten.
Ook dit rondje Noordzee dat ze met de VPRO volgens mij pas deden. Er is veel aandacht voor.
Ja, dat was precies. Ja, dat was waren ook die Vlamingen. Ja. Ruben en consorten en...
Ga daarmee door. Dan zoek ik het even weer wat verder van huis. Ik heb pas heel lekker gekeken naar een serie van Netflix. How to Become a Tyrant. En dat is wel grappig. Als je het hebt over hoog productieniveau. Super interactief. Nou, je mag niet meedoen. Maar het is wel heel veel verschillende soorten media door elkaar heen. Sommige dingen zijn gefilmd. Sommige dingen die zijn getekend. En het gaat er eigenlijk over. Ze hebben een soort van playbook. Dus een soort van blauwdruk van als je nou nu een tiran wil worden, wat moet je dan doen? En dat gaan ze af door verschillende afleveringen, waarvan er elke keer een tiran dus de hoofdpersoon is. Dus soms is het Hitler, soms is het Idi Amin, soms is het de Kim-dynastie in Noord-Korea, soms is het Stalin. En denk een stuk of 6 afleveringen ongeveer. En aan het eind weet je gewoon precies wat je moet doen als je een tiran wil worden.
Nou, handig. Ja. Dus heb je plannen?
Ja, het stond er niet echt op mijn bucketlijst, maar ik ben nou toch wel benieuwd.
Goeie tip.
Ja, mooi.
Hey, en dan jongens, even de vrienden van de show.
Ja, we hebben weer een hele mooie nieuwe aanwas, hè?
Zeker.
We bedanken heel hartelijk Dennis, Teddy, Esther, Hongkong Mark, Wim, Laurens, Rob Kuiper, Anne-Marije, Luca Nelly, Gijs Broekhuis, Nico Brinkel, Clippy, Martijn van Dam en Jasper.
En natuurlijk ook Frank, Ronnie van der Brink, Barend, Erik van Ekeris, Aniek S., Davilex. Davilex? Wel zijn het niet die makers van het ja, A2-race?
Het voetbalspel. Oh ja, het, überhaupt antieke voetbalspelletjes ja. Op CD-rommetjes. Ja.
Nou, tof. Frans La Cabra. Thomas van Schaardenburg, Sam, Teun, Jeroen Leupen en Jeff.
En dan sluiten we af met Richard M., Lara Savokoel, Karin, Ray en Sietske van Seyen.
Enorm bedankt.
Heel erg bedankt en welkom bij de club.
Ja, mooi. Zeker.
De club van bijna 400 inmiddels.
En de club waarmee we het nu gaan hebben over Sao Tome. Jongens, wat was jullie gevoel van tevoren en wat is jullie gevoel nu?
Poeh, ja, open boek dus van tevoren. En ja, nu. Ja, mag ik die aan het eind beantwoorden?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ik ben ook wel heel benieuwd waar jullie mee op de proppen gaan komen. Ik heb expres ook echt mijn ogen gesloten voor jullie delen van het onderzoek.
Ja.
Want ik dacht, ik wil me echt laten verrassen of er echt nog leuke dingen bij zijn. Bij deze magische eilandjes.
Ja,
ik heb in ieder geval weer gekke dingen gevonden. Ja,
zeker.
Het stelt nooit teleur.
Lekker. Nou, mooi. Dan jongens, we zijn natuurlijk begonnen met een landje weer in de oksel van Afrika. Een kilometer of 250 uit de kust van Equatoriaal Guinea en Gabon. Nou, recht onder Nigeria ongeveer. Denk je in, het is een soort van vliegje dat rondvliegt in die oksel. Dus die oksel bestaat natuurlijk uit landen, uit best wel veel landen. Dit is de enige eilandstaat die daar in het midden ligt.
Het vliegje in de oksel. Ja,
het vliegje in de oksel.
Hij wordt ook steeds poëtisch vrijer.
Nou, zeker, zeker. Het is ook wel trouwens wel mooi.
Maar is het niet gewoon de zweetdruppel van de oksel van Afrika?
Ja, die dan naar beneden valt. Ja, zo. Ja, zo kunnen we het ook doen. Het is wel gesandwiched trouwens tussen twee eilanden van Equatoriaal Guinea. Dus zowel ten zuiden als ten noorden worden ze dus ingesloten door die eilanden. Ah, dat is wel mooi.
Okay.
Nou, bestaat het een paar hoofdeilanden. Principe mag wel trouwens in zijn handjes knijpen dat ze een plekje in de landsnamen hebben veroverd. Want het is echt een superklein eilandje.
Ja.
Sao Tome is natuurlijk de grootste. En je hebt nog wel een paar andere kleine eilandjes, waaronder dus Ilha das Rolas. Een piepklein eilandje met een paar mooie bars en een hotel. En op de punt van het eiland staat een restaurantje dat heet House of Jollof Rice.
Vet.
Voor je bucketlist. En het mooie is dat het eilandje daar gaat de evenaar dus dwars doorheen. Een van de weinige plekken op eilanden.
Ja.
En er staat ook een vet mooi monument. En ik vind het wel een mooi moment even voor een quizje. Deze aflevering duurt toch niet zo heel lang. Jongens, de landen waar de evenaar doorheen gaat.
Poeh.
Brazilië.
Dat is goed.
Congo.
Welke? Beide goed.
Gabon.
Kenia.
Goed, goed.
Ecuador.
Goed.
Somalië.
Nee.
Rwanda.
Nee.
Indonesië.
Oeganda.
Oeganda is goed. Indonesië is goed. Somalië is trouwens ook goed. Sorry.
Ja.
En Colombia miste die nog.
Ah ja, oké. Okay.
Ja.
Nou,
ja.
Nou,
en je hebt ook de Malediven en Kiribati, maar dan gaat het dus wel door hun territoriale water en niet door het land zelf.
Maar dus niet door Equatoriaal Guinea?
Nee.
Ah, sukkels.
Nee, zeker niet. Nee, die hebben ze hun land er wel naar vernoemd, maar die zijn geen onderdeel. Nee. En dat maakt Sao Tome trouwens ook wel het kleinste land waar de evenaar doorheen gaat. En als ik dan toch een beetje aan het rekenen ben, dan is het ook het land waar gemiddeld waar je het dichtst altijd bij de evenaar bent.
Oh ja, oké. Okay.
Dan, natuurlijk, superklein land. Hè, net zo groot als de Faroe-eilanden ongeveer. Dikke 200.000 inwoners. Hoofdstad is Sao Tome. In 2005 hebben ze de laatste volkstelling gehad. Dus het is een beetje gokken. Maar ergens tussen de 50.000 en de 100.000 inwoners moeten ze nu ongeveer zijn.
Ik las dat het één na kleinste land is van Afrika qua inwoneraantal.
Ja, Seychelles dan.
Ja, Seychelles. Oh, ja. Ja.
Andere steden, op principe heb je nog Santo Antonio. Dat is de grootste stad daar. Ze betalen met de dobra. 4 op 5 mensen is christen. Ja, dobra. Klinkt mooi Tsjechisch.
Ja, precies.
De taal is Portugees. De officiële taal wordt ook door iedereen eigenlijk wel gesproken. Voor de volksmond hebben ze ook een Creoolse taal, het Forro. Dat is een beetje een verbastering vanuit het Portugees. Het is ook het kleinste land dat Portugees spreekt. Achternamen is wel een mooi bewijsje daarvan. Want je hebt Fernandes, Dos Santos, Soares, Afonso, Caresma en Da Costa.
Ja. Daar zit geen woord Spaans bij.
Nee. En dan de vlag natuurlijk. Pan-Afrikaanse vlag hebben we natuurlijk al heel veel gehad. We hebben er nu weer eentje. Dus 3 horizontale banen. Groen, geel, groen. Links staat nog een rode driehoek. En in die middelste gele baan staan 2 zwarte sterren. Quizje. Staan die voor de eilanden, ja of nee?
Ja.
Zeker.
Ja. Dat principe komt er inderdaad echt goed vanaf. Wordt overal hetzelfde echt, behandeld. Terwijl het echt zoveel kleiner is dan Sao Tomé.
Ja. Nou, ik stel wel voor dat we de rest van de aflevering het land gewoon afkorten tot Sao Tomé.
Ja, of, ben ik wel eens.
Ik zag op internet ook vaak langskomen STP.
Ah,
Sao Tomé principe.
Ja.
Nou, ik hou het bij Sao Tomé.
Ja, Sao Tomé. Sao. Voor vrienden.
Nou, voor de geschiedenis van Sao Tomé en Principe moeten we terug naar de 15e eeuw. En we hoeven ook echt niet verder terug. Want voor die tijd waren de eilanden onbewoond.
Ja, ja.
Dus dit eiland is echt ontdekt door de Europeanen.
Ja. Niet tussen aanhalingstekens.
Nee, niet tussen aanhalingstekens. En wie waren dat?
De Portugezen.
Natuurlijk, de Portugezen. Ze weten niet precies in welk jaar ze aankwamen. Waarschijnlijk ergens rond 1470. Wat ze wel precies weten is dat dat gebeurde op 21 december.
Is het vernoemd naar een specifieke dag, een specifieke mens?
21 december is namelijk de sterfdag van Sint Thomas.
Hey. Ah, vandaar.
São Tomé in het Portugees dus. En dus noemden ze het grootste eiland zo. Maar goed, de Portugezen die kwamen en wat kwamen ze doen? Ze hadden natuurlijk wel meer handelsposten daar in die oksel van Afrika. En deze die lagen, was een mooi strategisch punt daar in het midden. Dus dat was wel handig. In eerste instantie werd het eiland ook wel gebruikt als strafkolonie. Dus er werden mensen heen gestuurd die ongewenst waren in Portugal. En verder gebruikten ze het vooral als doorvoerhaven. Maar ze kwamen er al snel achter dat het eiland zelf ook wel waardevol was. We zeiden al, het zijn vulkanische eilanden. Dus de vulkanische grond die bleek heel vruchtbaar. En Portugezen die begonnen er suikerriet te verbouwen. Suikerriet verbouwen is best wel arbeidsintensief.
Ja.
Nou, dat is lastig op een onbewoond eiland. Dus wat doe je dan? Je gaat mensen halen en die haal je dan op het vasteland van Afrika. Die maak je tot slaaf, die breng je naar Sao Tomé en die laat je daar op plantages werken. Dat waren vooral mensen uit Angola. Dus de meeste tot slaaf gemaakte in Sao Tomé, die hebben Angolese achtergrond. En Sao Tomé, ze werd daar heel goed in suiker verbouwen. Want in de 16e eeuw was het de grootste suikerexporteur van Afrika.
Okay. Zo'n klein eilandje.
Ja, dat is echt behoorlijk bizar als je het bedenkt. Ja.
Bijna al die kleine koloniën die we hebben benoemd, die zijn op een bepaald punt in de historie wel het grootste in iets geweest.
Ja.
Dat krijgen we echt super vaak terug.
Ja, ja, je krijgt er straks nog een van me zelfs. Ja. Maar eerst de 17e eeuw. Dat was een mindere voor Sao Tomé in principe. Want er kwam concurrentie van suiker uit Zuid-Amerika. Dus het belang van Sao Tomé voor Portugal nam af. Ze gingen zich meer richten op Brazilië bijvoorbeeld. En de eilanden werden in 1641 veroverd door...
De Britten?
Nee, de Nederlanders.
Oh.
Ja. En wat deden Nederlanders? Niet zo heel veel, behalve de hele suikerindustrie verwoesten. Al die suikermolens waar ze dat maakten, die gingen te pletter. En na 7 jaar gingen ze weer weg.
Wat is dit voor?
En ook niet zo heel veel gevonden over die periode. Maar goed, er was gewoon een enorme verwoestingsdrang. En het Portugese Rijk was al een beetje tanende op dat moment. En de Nederlanders waren natuurlijk heel groot.
Sint Thomas.
Ja, maar goed.
Sint Thomas en de Prins.
De Nederlanders die bleven er ook niet. Er was ook niet zoveel meer te doen, want suiker was ook niet meer rendabel. Dus de Portugezen kwamen terug. Maar het doel van de kolonie was totaal veranderd. Want er was geen suikerteelt meer. Dus voortaan was het alleen nog maar een doorvoerhaven voor tot slaafgemaakte in de transatlantische slavenhandel.
Ah, oké.
Dus dat betekende ook dat de Portugezen alleen nog maar in de haven zaten en de rest van de eilanden eigenlijk praktisch zelfbestuur hadden.
Ja, dus ze gingen weer terug naar wat ze altijd doen. Gewoon alleen naar de kust blijven.
Ja, zoals het begonnen was eigenlijk. Nou, en die functie die bleef te houden tot in de 19e eeuw. Toen nam de slavenhandel natuurlijk af. En er kwam iets anders voor in de plaats. Hebben jullie enig idee wat?
Cacao, denk ik dan.
Ja, cacao en...
Koffie?
Koffie, inderdaad.
Als het maar bonen is.
Ja, die werden geïntroduceerd en die bleken het ook heel goed te doen op die vruchtbare grond. Dus de Portugezen die trokken weer de binnenlanden in, legden opnieuw grote plantages aan, zogeheten roças. En de stenen boerderijen bij die plantages, die vind je nog steeds overal op het eiland terug. Dat zijn echt hele mooie, mooie complexen. Een beetje zoals haciendas in Zuid-Amerika.
Ja.
In het begin van de 20e eeuw was São Tomé de grootste producent van cacao ter wereld.
Hey, ja.
In de 20e eeuw ook, hè?
Ja, ja, wel heel vroeg in de 20e eeuw. Okay.
Ja, dat is vlak voordat ze hadden bedacht, de Europeanen hadden bedacht, we gaan de binnenlanden van het vasteland van Afrika veroveren.
Ja.
Dus toen werd alles nog gedaan aan de, aan de randen en aan de eilanden.
Ja, ja. Dus wel productief best wel bizar, ja. Intussen was wel de slavernij afgeschaft en de Portugezen die hadden dat vervangen voor een vrij dubieus systeem van serviçais, contractarbeiders, ook weer voornamelijk uit Angola, maar ook uit Mozambique en Kaapverdi, andere Portugese kolonies. En die mensen die moesten tegen een heel, heel bescheiden loon op die plantages werken. Dus eigenlijk een soort slavernij 2.0.
Weet je wat die Britten ook deden, hè? Met landen als Cyprus en zo?
Weet je wat de Nederlanders ook deden in Indonesië?
Ja, met Suriname ook. Ja.
Nou, de omstandigheden van die arbeiders die waren dus niet al te best. En in de jaren 50 van de 20e eeuw kwam er steeds meer verzet tegen de Portugezen. En dat bereikte een hoogtepunt in 1953. Toen werd er een opstand hardhandig neergeslagen. Meer dan 1000 arbeiders werden gedood door de Portugezen. Moet je nagaan op zo'n eiland.
Ja, dat is flink impact.
Is echt enorm. En ook helemaal niet zo lang geleden dus. Die gebeurtenis die staat ook bekend als het bloedbad van Batepa. En dat wordt nog steeds ieder jaar herdacht ook. Het verzet werd daarna steeds beter georganiseerd. En werd aangevoerd door de, Movimento de Libertação São Tomé e Príncipe Partido Social Democrata.
Ik denk dat ik al een idee
heb. Ik denk dat ik ook wel een idee heb.
De MLSTP PSD. dat was dus een socialistische beweging en die werd steeds sterker. Maar uiteindelijk duurde het totdat in Portugal de Anjo-revolutie had plaatsgevonden, voordat het echt de tijd rijp was voor een omwenteling. En in 1975 werd uiteindelijk São Tomé in principe onafhankelijk. En werd de voorman van die MLSTP-PSD, Manuel Pinto da Costa, president.
Goeie naam.
Hele goede naam, Manuel Pinto da Costa. Ja, die namen die behielden ze natuurlijk nog.
Die namen zijn wel beter dan de afkortingen die ze gebruiken voor een politieke partij.
Zeker, ja. Nou, die hoef ik niet meer te noemen. Het werd een eenpartijstaat met die ene partij. En ze hadden goede banden met communistische landen zoals de Sovjet-Unie, Oost-Duitsland, Cuba en natuurlijk ook Angola.
Ja.
Maar eind jaren 80 begon São Tomé steeds meer te democratiseren. Dus ze waren tamelijk vroeg in die omwenteling. Ook wel natuurlijk een beetje in het licht van wat er op de hele wereld met communisme gebeurde. Maar ze wijzigden de grondwet, waardoor de president voortaan rechtstreeks kon worden gekozen. En in 1990 werd er een referendum gehouden over de vraag of er oppositiepartijen moesten worden toegelaten. En 95% van de bevolking stemde voor.
Ja.
Dus het geeft wel aan hoe open dat eigenlijk
grappig
ging.
Dat je daar een referendum over houdt. Ja. Dat is een heel raar gewaarwording.
Ja, precies. Nou, en bij de eerstvolgende verkiezingen werd die Manuel Pinto da Costa ook verslagen en trad hij ook af. Dus São Tomé was een van de eerste Afrikaanse landen die democratiseerde en dat proces dat liep ook relatief soepel.
Ja.
Maar na die tijd is het wel vaak onrustig geweest in het land. Dus de afgelopen 30 jaar. Er zijn meerdere staatsgrepen gedaan. Soms door het leger. Soms door een christendemocratische groepering. Soms door allebei tegelijk. Ja. Maar wat er eigenlijk telkens gebeurde is dat de coupplegers de steun voor hun actie overschatten. Bovendien was het leger helemaal niet zo sterk. Het leger bestaat uit een paar honderd soldaten. Dus het is helemaal geen sterk gemilitariseerde samenleving.
Een paar reservisten met een bajonet.
Ja, precies. Dus wat er eigenlijk telkens gebeurde bij die staatsgreep is dat na een paar dagen onderhandelen, vaak met bemiddeling van Angola, de regering weer opnieuw werd geïnstalleerd.
Jongens, even braaf zijn.
Ja, precies.
Maar het is natuurlijk moeilijk begaanbaar, hè? Het is een super moeilijk, heel, heel bergachtig land.
Het is inderdaad niet zo
veel
goed.
Veel vulkanisch, veel bos.
Ja.
Ja, mensen denken, eiland, klein eiland, oh, dan loop je er zo van A naar B. Nou, hier niet.
Nee. Het is echt onbegaanbaar. Nou, die Manuel Pinto da Costa, die kwam trouwens in 2011 nog een keer terug voor een termijn als president. Dit keer eerlijk verkozen, waar we dat eerder gezien. Dat de oude autoritaire leider nog een keertje opnieuw democratisch wordt verkozen.
Ja, Benin ook.
Ja, die teruggang naar
Benin en in Madagaskar.
Naar die stabiliteit die ze daarvoor hadden.
Ja. Wat verder wel interessant is in de internationale betrekkingen. Sao Tome was tot voor kort een van de weinige landen die Taiwan nog erkende als het wettige China.
Ja, dit vond ik ook.
Ja, en ze hadden goede diplomatieke relaties. Maar daar zijn ze in 2016 mee gestopt. Toen hebben ze even het andere China erkend. En toen kregen ze echt een hele grote zak geld uit China.
Ze vroegen toch ineens aan Taiwan van... jongens, we hebben meer geld nodig. En toen zei Taiwan van... ja, dat wordt wel heel gortig. En toen zeiden ze... oké, dan gaan we naar China.
En nu hebben ze een gloednieuw vliegveld.
Ik weet niet precies wat ze ermee hebben gedaan... maar dat gaan we misschien bij het stukje economie wel nog wel horen. Tot slot, want we hebben het natuurlijk ook... moeten we het ook nog even hebben over demografie. Wie wonen er nu eigenlijk op Sao Tome? Nou, ongeveer 70% van de bevolking is van Afrikaanse komaf. En dat zijn dus bijna allemaal Angolezen. Bijna alle anderen zijn mestizo. En mestizo, daarmee wordt hier bedoeld een mix tussen Europees en Afrikaans.
Ja, ja.
En dat is wel opvallend, want in Zuid-Amerika gebruiken ze de term mulat voor de mix tussen Europees en Afrikaans. En een mestizo is daar een mix tussen Europees en inheems. Inheemse bevolking heb je hier natuurlijk niet echt.
Nee.
Maar goed, mestizo, dat is dus de gemixte bevolking. Bij het Afrikaanse deel van de bevolking wordt trouwens ook weer onderscheid gemaakt tussen de afstammelingen van de tot slaafgemaakte. Dat zijn de Foro's. Dat is dus ook die Creoolse taal die ze spreken. De afstammelingen van die contractarbeiders, die Servisais, en hun kinderen, de Tonga's. En tot slot heb je nog een hele kleine groep, de Angolaren. En dat zijn nakomelingen van Angolese tot slaafgemaakte die in 1540 een scheepsramp met een slavenschip overleefden en aanspoelden op Sao Tome.
Yo.
Ook een bizar verhaal.
En dat is wel echt nog een eigen groep.
Dat is echt nog een eigen groep.
Dat is best grappig.
Dat is een procentje van de bevolking of zo. Dus het is niet veel, maar dat zijn echt nog een aantal dorpen die daarvan afstammen.
Die dus wel gewoon bloedtechnisch nog puur genoeg zijn om dat dan als groep te kunnen identificeren.
Zeggen ze althans.
Ja, dat is best grappig. Dan kan je dus gewoon jaarlijks eigenlijk een feestje maken met die lui. Gewoon vertellen, hey, onze voorouders hebben dit allemaal gezamenlijk overleefd.
Ja, ja.
Met een aantal tropische eilandjes voor de kust van Afrika is de vieze geografie natuurlijk een feestje. Dus we starten even bij het begin. Volgens mij heb jij het net al genoemd, Huug. Het zijn vulkanische eilanden. Alhoewel, er is dus de afgelopen eeuw helemaal geen activiteit meer geregistreerd. Dus je kan ervan uitgaan dat het vrijwel rustig en doods is daar. Maar ze zijn wel zeer bergachtig. En die kleine eilandjes om de eilanden heen die we net hebben genoemd, zijn in wezen gewoon rotsen in het water. Gewoon rotsachtige eilandjes. Er gebeurt daar verder ook niet heel veel. Ongeveer 90% van zowel Sao Tome als Principe is bebost.
Okay.
Dus moet je nagaan. Veel. Ja. En die bossen zijn dus ook best belangrijk. Want in 1988 klassificeerden wetenschappers de bossen van Sao Tome en Principe als de tweede belangrijkste voor biologisch belang van 75 bossen in Afrika. Ik heb dat onderzoek zelf niet onderzocht. Ik weet niet precies wat hun criteria waren. Maar het gaat wel vanuit dus dat daar best wel wat qua biodiversiteit en belangen zijn.
Ik vind het wel bizar. Want ik had dus bij mijn geschiedenishoofdstukje verwacht van... Oké, als dit de grootste producent van cacao is geweest en van suiker... dat moet totaal ontbost zijn geweest.
Ja,
maar
nee, ja, niet dat, eens. Dus. Precies. Nee, moet je eens nagaan hoeveel ruimte ze daar nog voor over hebben gemaakt. Het nationale park, het enige nationale park wat het land heeft, Obo... heeft zowel secties op Sao Tome als Principe, wat ik wel... bijzonder vind. Maar prima. En dat is in totaal 30% van de totale oppervlakte van de eilanden. Dus dat is best wel veel. En dat zit dan voornamelijk vol met regenwoud, mangroven, moerassen en ook nog savanne graslanden kwam ik tegen. Ja, bijzonder.
Oh, okay.
Maar in dit park heb je één grappige uitstulpsel. En die zullen jullie ongetwijfeld ook tegen zijn gekomen. Ja. Een soort recht overeind staande penis midden in het land. Dat is de Pico Cao Grande. Het is gewoon een pilaar midden in het nationale park. Je kunt hem blijkbaar niet altijd even goed zien, want het is daar best wel vaak een beetje mistig of er hangen er heel vaak wolken. Dus het is sowieso best wel moeilijk, wat we al zeiden, een moeilijk doorgaanbaar gebied. Maar als je hem ziet, dan torent hij letterlijk boven het bos uit, want hij staat ver weg van de rest van de bergen. Wat grappig is, want het is dus de 74 hoogste berg van het land. Dus het is helemaal geen grote jongen.
Oh.
Maar omdat hij dus in zo'n gebied staat met allemaal bossen, kan je hem dus best wel goed zien.
Het is echt een waanzinnig ding. Ja, ja, het is gewoon echt een soort van, dit is je nationale landmark. Ja, weet je, het lijkt een beetje op zo'n main hier van Obelix.
Ja, klopt. Ja, precies dat. Maar dan 600 meter hoog.
Zo af kan breken.
Ja. Ja. Maar weet je dus wat het is? Ik heb dus een beetje onderzoek gedaan naar wat het nou precies is. Het is een vulkanische plug. Yes, ik zie Huur kijken met een vraagteken op zijn gezicht.
Wat is een vulkanische plug?
Een vulkanische plug is eigenlijk niks meer dan zeg maar de gestolde lava van de vulkaanmond. Dus zeg maar het spuitgat van de vulkaan. Ja, okay. Daar zat vroeger lava in. Dat is gestold omdat die vulkaan is uitgestorven. En de rest van de vulkaan is weggeërodeerd. Dus die pijp blijft rechtop staan, maar die berg is verder weg.
Oh ja.
Vet, hè?
Oh, heel wat vet. Ja. Ja. Zoals als je een ijsje eet en dat stokje dan overblijft.
Precies. Ja, dat is best een goede vergelijking, ja. Ja, dat is het. Dat is het ongeveer. Nou, het is dus echt wel, als je die berg opzoekt, het eerste wat je tegenkomt is natuurlijk allemaal sportklimmers en mensen die die berg dan willen bedwingen. Maar het schijnt dus een van de moeilijkst te beklimmen bergen te zijn in die hele regio.
Dat kan ik me voorstellen.
Want, en het is super onherbergzaam gebied, dus om daar te komen is echt al best wel ruk.
Ja, ik denk het kaarsrecht omhoog.
Ja, maar dat maakt niet eens heel veel uit, want dat kunnen ze natuurlijk, daar hebben ze allemaal trucjes voor. Maar, komt-ie. Om die hele berg heen zitten dus vet veel slangen die constant bijten. En ook nog eens best wel giftig zijn. Dus dat is best wel irritant. Daarnaast zit de eerste 100 à 150 meter van die pilaar vol met mos. En het regent daar vet veel. Dus het is super, super glad en heel listig te beklimmen. En je kan daar bijna niks in die pilaar slaan, omdat het er allemaal weer of uitvalt of niet blijft hangen. En je glijdt de hele tijd uit. En als je uitglijdt zijn er slangen.
Kun je wel gaan sleeën.
Ja, omhoog. Ja. Ja, dus dat is... ja, goed. Ik heb wel... Er zijn een paar Japanners en uiteraard een paar Spanjaarden geweest die die berg wel hebben beklommen. Dus het kan wel, maar het is gewoon wel echt heel listig.
Ik kijk er wel gewoon naar.
Ja, ik ook. Nou goed, je hebt allemaal gekke vleermuizen en endemische vogels natuurlijk. En wat ik ook leuk vind, je hebt allemaal verschillende soorten gekko's. Ik vind gekko's altijd leuk.
Dus jij bent wel fan altijd.
Ja, waar ik dus achter ben gekomen, een gekko is een onomatopee. Volgens mij heb ik dat al een keer gezegd, maar een gekko roept zijn eigen naam. Die zit gekko, gekko. Dat vind ik echt heel vet. Toen ik in Indonesië was, hoor je dat dus ook de hele tijd. Zo gekko, als je in bed ligt. Ja, fantastisch. Je zit me aan te kijken. Wat doet die
is shit real? Ik wist het niet.
Ja, is echt waar. Maar goed, ook weer meer dan 100 endemische planten. Dus je ziet het wel vaker. Dat zijn van die eilandjes die dan al heel lang geleden zijn afgebrokkeld van andere landen. Of vulkanisch zijn. Die hebben dan heel erg hun eigen soorten. Een mini Galapagos eigenlijk. Nou, Max, je hebt hem net al heel even kort genoemd. Ileudas Rolas. Mini eilandje ten zuiden van São Tomé. En die ligt dus precies op de Evenaar. Nou, prachtige stranden, kristalhelder water. Je kan heel goed zwemmen, je kan heel goed snorkelen. En je hebt dat monument, Marco do Ecuador. Ja. En dat is gewoon een soort... Ja, als je wel eens op de Vaalse berg bent geweest, heb je toch ook zo'n pilaar in de grond staan. Mm-hmm. Met drie landenpunt. Dat je dan precies... ik sta nu in België. Ik sta nu in Duitsland. Dat heb je dus daar alleen dan met... ik sta nu op het noordelijk halfrond. Ik sta nu op het zuidelijk halfrond. Of allebei tegelijk. Ja.
Het is niet super spannend. Ik denk dat dan dat de House of Jollof Rice op de punt daar zo, dat het allemaal vol zit met van die gedesillusioneerde mensen.
Ja, dat denk ik ook. Want je komt er echt niet heel makkelijk, zeg maar. Nee, het is niet alsof je er heen fietst. Je moet net een boot die volgens mij twee keer per week gaat van São Tomé. En vervolgens zit je daar dus ook 2-3 dagen op dat eiland. Ja, je moet wel houden van een rustige vakantie, wil je daarheen gaan.
Ja, sowieso zag ik ook die boten tussen São Tomé en Príncipe. Die gaan helemaal niet zo vaak. Dat is ook maar een paar keer per week. Ja, en dat is niet dat gewoon een ferry is die 5 keer per dag op en neer gaat.
Nee, exact. Nee. Ja, goed. Ja. Zelf weten. Nou goed, een ander toeristisch punt. Ik zou niet per se willen zeggen hoogtepunt, maar het is wel interessant. Is de Boca do Inferno. Dat vertaalt zich naar de Hellemond. Dat is een pikzwarte rotsformatie. Ziet er wel heel vet uit. Aan de oostkust van São Tomé, van het eiland. En daar knalt de zee zo hard tegen de rotsen aan. Al jaren, al decennia, al eeuwen. Dat er een soort gangenstelsel is ontstaan onder die rotsen. Waar dat water dan inklapt. Oh ja. En dat zorgt ervoor dat het dus op random ass plekken in één keer helemaal naar boven komt spuiten. Als een soort, dat je niet precies weet waar dan die gaten zitten in die rotsformaties. En als dat water dan dus in die gangen schiet, dan hoor je ook allemaal hele gekke geluiden. Dat hele gebeuren schijnt best bijzonder te zijn. Ik heb filmpjes zitten zoeken, maar niet heel veel succes, helaas.
Oké, okay. Nou, dus ben je binnenkort in São Tomé? Maak even filmpjes, stuur
het
even op.
Ben je in São Tomé? Laat het ons sowieso even weten. Wat wel grappig vind ik altijd heerlijk, dat is de lokale legende van de Boca do Inferno. Dat was dat het ooit de thuisbasis was van een reusachtige krab die de kust terroriseerde. En dat de lokale bevolking een plan had bedacht om de krab te vangen en te doden. En dat sindsdien het gebied een symbool is van de overwinning van de mens op de natuur.
Oh, oké.
Yep. Nou goed, dan gaan we even naar het klimaat. Het klimaat is tropisch en ze hebben 1 lang regenseizoen. Hoe lang duurt hun regenseizoen, denk je?
Ja, op de Evenaar. Ik denk het hele jaar ongeveer.
8 maanden.
9 maanden. Duurt van september tot en met mei. Ja, prima.
Wil je dan weten wanneer je daar het beste heen kan?
Ja, het is een jaarlijks gemiddelde neerslag van 900 mm. Dus dat gaat best wel lang. En in het regenseizoen wordt er heel kort onderbroken ergens in december, januari. Dat heet dan Gravanito. Dan regent het iets minder hard. En het droogste seizoen van 3 maanden, dat heet dan Gravana. Dus ja. Gravanito is dus ook de kleine Gravana. Dat is dan van juni tot augustus. En dan heb je de laagste gemiddelde temperaturen van het jaar. Maar ja, eigenlijk is het hele jaar prima toeven tussen de 22 en 26 graden. Dus je kan daar sowieso wel, je komt daar wel goed tot je recht als je zin hebt in wat warmere temperaturen.
Niet super warm ook, dat is wel fijn. Ja. Er is natuurlijk veel zee-invloed.
Ja, dus, precies.
Dat is net zoals in, had ik toen als feitje in Maleisië inderdaad. Dat het in Nederland, de hoogste temperatuur in Nederland hoger is dan de hoogste temperatuur ooit in Maleisië.
Ja. Ja.
Dat zou je hier ook wel een beetje hebben.
Ja, dat denk ik wel, precies. Ja. En ik heb wat recensies gelezen van mensen die daarheen kwamen. Dat is het fijn als je naar Sao Tome gaat dan. Als je dan recensies leest op TripAdvisor of zo. Dat zijn dan daadwerkelijk mensen die daar hebben rondgereisd en zo. Die niet voor een of andere backpacker vakantie heen zijn gegaan.
NS10 of zo, denk ik.
Ja, nou, serieus ongeveer dat soort aantallen. Maar iedereen zegt van ja, je kan er heel goed duiken, snorkelen. De wandelpaden door de regenwouden zijn echt fantastisch, zeggen ze. Ja, je moet wel gewoon een beetje je best doen. Maar je komt dan wel op echt de allermooiste plekken van die hele regio. Je hebt genoeg praia's, stranden waar je kunt liggen. En daar kan je dus ook prima jezelf kokosnoten of beach laten brengen. En dan genieten van die azuurblauwe zee, als je daar zin in hebt. Ja, en die biertjes en die kokosnoot kun je natuurlijk ook betalen. Dus het is ook goed voor de economie. Hun economie draait natuurlijk veel om toerisme. Maar nog veel meer om...
olie.
Cacao.
Cacao?
Ja, nog steeds. Nog steeds meer dan 40% van hun export is cacao. Waar gaat die export heen?
Ja,
Nederland. Want wij kunnen het goed maken, toch?
Jullie hebben het goed opgelet. Ja. Sterker nog, Nederland is verreweg de grootste handelspartner van Sao Tome.
Wow,
omdat zij ook... een ander groot exportproduct van hun is olie, maar palmolie.
Ah.
Dus samen, de palmolie en de cacao, samen daarvan... dat is dus goed voor 60% van hun export. En daarvan exporteren ze iets van 70% naar Nederland.
Zo,
dus dat gaat allemaal onze kant op.
Ik weet niet of wij hier nog een chocopasta fabriek hebben staan, maar die zal daar wel goede zaken.
Duur op een notte, zou je blij mee zijn.
Ik las dat ze ook wat offshore aardolie hadden, maar dat is dus niet zo grootschalig.
Ik heb het niet in een export zien staan.
Economisch belangrijk is.
Nee, maar wat dus nog wel in een export staat, is bijvoorbeeld aircraft parts, dus delen van vliegtuigen. Geen idee wat dat dan voor iets is. Maar over vliegtuigen gesproken, want dit vind ik dus wel heel grappig. Ze hebben dus plannen gemaakt om hun economie te diversifieren. En daar willen ze ook gebruik maken van de ligging op de Evenaar. Hebben jullie enig idee waar je heel erg veel profijt van hebt als je precies op de Evenaar zit, waar heel veel geld mee te verdienen is? Dit is een hele moeilijke.
De draaiing van de aarde is het.
Ja,
snel.
De draaiing van de aarde, daar zit je op een hele goeie.
Om dingen in een baan rond de aarde te brengen of zo?
Lekker, Maxi. Oh, ja, dus dat is het inderdaad. Ze zijn dus op dit moment heel erg aan het uitzoeken of zij een ruimtevaartlanceringssite kunnen bouwen op een van de eilanden. Want als je dicht bij de Evenaar zit, jullie zeiden het al, dan profiteer je van de rotatie van de aarde en kun je satellieten efficiënter in een baan om die aarde brengen.
Ja. Dat is precies waarom Baikonur in Kazachstan ligt, maar nog steeds door de Russen geleased wordt.
Ja, exact. Ja, een van de meest zuidelijkste puntjes van toen. Ja. Ik kon er niet heel veel over vinden, helaas. Behalve dat er een memorandum van overeenstemming is getekend tussen Sao Tome en India. Dus India zegt, oké, we willen hier wel even wat investeren. En ik las ook nog links en rechts iets over SpaceX, dat bedrijf van Elon Musk. Maar dat was een Poolse site over ruimtevaartse dingen. Dus ik moest het ook nog eens vertalen. Dus heel betrouwbaar weet ik niet precies. Maar ik zou me niks verbazen als ze in één keer uit de hoge hoed toveren van Elon Musk. Oh, kijk eens, we hebben hier een...
We gaan het hier fixen.
We gaan het hier, we gaan het hier bouwen. Okay.
Interesting.
Jongens, alles wat het leven mooi maakt en alles wat de wereld mooi maakt in het laatste hoofdstukje over Sao Tome. Leon, je hebt net het toeristische hoofdstukje afgesloten. Ik heb nog een mooie voor je trouwens. Sao Tome is een plek waar mensen heen gaan omdat het de makkelijkste plek is vanaf waar je de nulboei kunt bereiken. Dus het plek waar de nulmeridiaan snijdt met de Evenaar. Dus qua coördinaten zit je dan op 0-0. Ja. En dat vinden mensen leuk.
Oh ja, oh shit. Ik heb hier inderdaad over gelezen. Ja, want ik heb ook wel eens gelezen dat het dus een standaard... Ik wilde dit nog uitzoeken inderdaad. Dus dat het een standaard cartografische fout is. Dat als je niks invoert, dan gaat hij naar de coördinaten 0-0. En dan kom je dus uit precies bij dat... Bij die boei, bij die nul boei, zeg maar.
Vet lijkt dat het dan het minst bekende land ter wereld is. Iedereen zou dit moeten kennen.
Ja.
Mooi. Nou, dan alles waar ze zelf wel iets aan gedaan hebben. De kunst die ze zelf gemaakt hebben. Ik wil in ieder geval even graag een boek aanraden. Want ja, tipje. Ecuador heet het ook. Nou, what's in the name? Van Miguel Sousa Tavares in 2003. Speelt zich af in 1905. Het gaat over een gouverneur, een lokale gouverneur. Die raakt in conflict met de Engelse consul. Die is verantwoordelijk voor de slavenarbeid daar. En dus, dan krijg je een mooi beeld van de tegengestelde belangen tussen de lokale bevolking en de slaven-economie op het eiland.
In? Oh, op Sao Tomé. Op Sao Tomé,
ja. Niet in Ecuador.
Nee, ja, ik wil zeggen.
Nee, Ecuador. Dat gaat natuurlijk over de Evenaar. Ja, dus die kun je gaan lezen als je meer wil weten over dit mooie landje. Dan, de kunst is best wel multidisciplinair in Sao Tomé. Dus je ziet vaak een combinatie van muziek met dans en theater. Dus een mooie evolutie van koloniaal cultureel erfgoed. Het is heel mooi zichtbaar in twee dansen, de Chiloli en Danzo Congo. Waar je dus Portugese historische drama's hebt. Die wordt uitgevoerd in lokale vorm. Echt met gemaskerde artiesten, kleurrijke kostuums, dans en trommels.
Okay.
Vet veel trommels. Maar dat is wel een mooie combinatie. Dus aan de ene kant het verhaal is gemaakt door de Europeanen. En de uitvoering, dat mag je wel, dat kun je wel aan de Afrikanen overlaten.
Nee. Dus er is dus een kans dat er dus Afrikanen op Sao Tomé in principe een verhaal aan het vertellen zijn over Karel de Vijfde. Ja. De kans is klein, maar hij is er wel.
Je weet maar nooit. Ja, het is super vet, maar ik kan niet echt een stukje laten horen, want het is veel te visueel. Een beetje net als andere nationale dans, de Usua. Wat overigens ook de naam is van een lokale booze, dus de lokale sterke drank. Maar goed, sommige dingen zijn te visueel om te laten horen in een podcast.
Ja,
verder.
Helaas.
Het is best een muzikale eilandengroep. En de aartsvaders van de Sao-Tomese muziek is de band Leoninos. Die speelde tijdens de jaren 50 en de vroege jaren 60. En zij waren echt de vertolkers van de cultuur van de eilanden. Ze werden overigens ook verbannen van de Portugese radio toen ze het nummer Ngandu maakten. Waarin ze veel kritiek uiten op de overheid, dus op de Portugese overheerser. Van dat nummer gaan we even een stukje luisteren.
Ja, klinkt gezellig.
Ja, was het dus niet zo.
Nee.
Dan gaan we over naar iemand, dat is wat recenter. De zanger Natch. Dus N-A-T-C-H. Geboren op Sao Tomé, maar op jonge leeftijd is hij verhuisd naar Kaapverdië. Zie je ook wel veel uitwisselingen tussen die twee landen. Hij bezingt hier in zijn vaderland in het nummer Sao Tomé. Sao Tomé, na bonga cremorre. Sao Tomé,
mi bocanha terra. Dat is prachtig.
Ja, je hoort wel duidelijk, tenminste, ik denk duidelijk Portugese invloeden te horen.
Ja, in ieder geval de taal.
In ieder geval de taal, ja, dat sowieso.
Nee, maar echt heel mooi.
Ja. Ook wel eens wat Caribische landen gehoord, waar je ook wel een parallel hoort. Maar wel mooi. En ja, jongens, nu komt het. Ik ben echt heel erg overtuigd geraakt van de hedendaagse kunst en cultuur op Sao Tomé. En dat komt eigenlijk door één festival. Ngola.
Gola?
Ngola, dus Ngola. Met een N ervoor. Een terugkerend evenement, tweejaarlijks op Sao Tomé. Het duurt ook 3 weken lang. En het is eigenlijk het beste culturele visitekaartje dat het Afrikaanse continent anno 2023 te bieden heeft. Nou, het zijn grote woorden.
Het
beste, maar wel een van de beste vormen die je vindt. Wat zie je dan? In eigen woorden, vrij vertaald. Ngola is een modern, straalt Afrikaanse cultuur uit, manifesteert Afrika's toekomst, verkent de omgeving. Het is visuele kunst, mode, architectuur, muziek, gastronomie, technologie, ambacht en natuur. Alles in één.
Holistisch?
Heel holistisch. En bewust Pan-Afrikaans. Dus er komen echt artiesten van Togo tot Oeganda, van Angola tot Senegal. En zij geloven dus echt in de kracht van de nieuwe Afrikaanse generaties. Echt hele creatieve generaties. Die de potentie waarmaken die hun continent heeft. En met trots dus ook de Pan-Afrikaanse cultuur uitdragen. En over de grenzen van hun land en cultuur heen kijken. Het is echt super vet. Nou, ik heb even de aftermovie zitten kijken. Het is iets van 3 minuten. En dan wil je echt heel graag daarheen. Alles komt daar samen. Het is echt super vet. Ik laat even een stukje audio horen van de aftermovie. Dan kun je even horen wat ze er zelf over te zeggen hebben.
You're starting to see Africans holding space a lot more confidently and a lot more unapologetically. And I feel like that's only going to strengthen, which makes me really excited of like the generation that follows us. Once that confidence and esteem has grown and really taken root, what does that Africa look like?
Ja, mooi. Afrikaans bewustzijn.
Wat ik heel erg heb bij dit soort filmpjes en dit soort festivals, is er is zoveel te vieren. Het gaat zo vaak en te veel over wat er allemaal niet goed ging en hoe het slecht gaat en ging en bla bla bla. Weet je, dat, tuurlijk, het is een verhaal wat verteld moet worden en het is heel belangrijk, maar het vieren van wat er goed gaat en wat er mooi maakt en juist die cultuur omarmen en laten zien wat dat pan-Afrikanisme ook voor mensen brengt, ja, is echt iets. Daar hebben we denk ik het topje van de ijsberg nog echt niet van gezien.
Er zit een berg onder. Pan-Afrikanisme, zo'n fascinerende stroming eigenlijk.
En hoe kun je dat dus beter zien dan in de nieuwe generatie? Het is vaak over de grenzen, dus inderdaad heen kijken, hele internationale blik hebben, super hip zijn. Moet ik echt meteen terugdenken naar die feesten waar ik in Johannesburg zag, waar je echt mensen zag. Ja, die waren zoveel hipper dan wat ik ooit in Nederland gezien heb, weet je wel? En die komen dan allemaal naar dat festival. Ja, echt vet.
Prachtig. Ja.
Dan even de keuken. En natuurlijk, het is een hele tropische keuken, gebaseerd op veel wortelgewassen. Dus fufu gemaakt van maismeel en andere zetmeelrijke etenswaren en zo. Het is altijd en overal verkrijgbaar, net als tropisch fruit. Dus ananas, avocado's, bananen. Maar het meeste andere voedsel wordt wel geïmporteerd. Dus ze eten niet alleen maar cacao de hele dag. Ja. Je ziet wel dat die keuken veel overeenkomsten heeft met andere Portugese koloniën. Oude Portugese koloniën. Dus het ligt overal net precies tussenin. Dus qua rijke families zie je ook dat die als lunch bijvoorbeeld feijoada eten. Dat Braziliaanse gerecht, weet je wel.
Ah, ja.
Dus heb je aan de ene kant fufu, aan de andere kant heb je feijoada.
En als toetje hebben ze pastel de nata?
Dat weet ik niet, denk het niet. Ik neem wel even wat mooie gerechten met jullie door. Gedeeld met Angola ook. Kalulu, dat schijnt wel echt dé maaltijd te zijn daar. Het is eigenlijk een stoofpot van dierlijk eiwit, dus vis of kip, met tomaat, knoflook. En een combinatie van okra, zoete aardappel, spinazie en courgette. En een van de specerijen die erin zit is paradijskorrel.
Wat?
Oh. Ooit van gehoord?
Nee. Dat klinkt wel als iets als waar Nederland in de 17e eeuw de hele wereld voor over zou moeten varen.
Ja, maar toch heb ik het nooit gehoord.
Ik heb ook nooit gehoord.
In het Engels noem je het grains of paradise.
Dat is ook niet heel anders of zo.
Ook nee. Mooi.
Ja. En toen ik de beschrijving las, toen dacht ik wel van ja, dit moeten we. Ja, dat hadden we gewoon moeten kennen. Het levert zaden en die zaden die smaken naar zwarte peper. Maar je kunt er ook vloeistof uithalen en dat smaakt dan weer naar cardamom. Nou, dan heb je best een mooie fusion.
Ja. Zou dus een Arabische keuken in de koffie moeten gooien dan eigenlijk?
Ja, nou als je het over koffie hebt. Ze hebben daar rijst met kip. Met een romige saus van chili, knoflook, witte wijn en room dus.
Ja.
En koffie.
Wat?
Ja, ze koken daar gewoon met koffie.
Oké,
waarom niet eigenlijk?
Ja, precies, waarom niet?
Als je er veel van hebt. Kook ze ook met cacao?
Nou, is over nagedacht. Kijk, we hebben toetjes met koffie natuurlijk en gebak en zo, maar...
Ja, en je zegt er wel zo'n rode wijn dat er een koffiesmaak aan zit.
Ja.
Ja, dus ook gewoon in hartige gerechten mag het. Ja.
Dat kan gewoon.
Nou, dan, je hebt het over desserts, dan gaan we even naar dessert.
Het is geen jollof.
Weet ik eigenlijk
niet. Op die bar wel.
Ja, maar als je dan toch de West-Afrikaanse, de echte harde strijd ziet, dan zou het Tome denk ik een beetje ondergesneeuwd worden. Zeker maar naar Nigeria.
Ja, maar relatief dicht bij Nigeria. Dus ik zou denken dat ze toch wel zouden meegesleurd worden in die hele jollof-strijd.
Ja, ik weet niet. Ja, zou kunnen. Ik denk dat ze het wel eten. Tuurlijk.
Ja, ongetwijfeld.
Ja. Nou, dat dessert in ieder geval wat jullie van me te goed hadden. Banana bolo. En dat is een cake. Een soort tulbandcake. Weet je wat die vorm? Tulbandcake.
Ja.
Met daaroverheen een saus van karamel met stukken banaan erin. Dus een bananen-karamelsaus. Die gaat er dus op. En dit zie je niet alleen daar, maar dat zie je bijvoorbeeld ook op de Antillen. Heb je dat ook?
Ah, oké.
Okay. Oh, ja, oké.
Okay. Dus geen chocola.
Nee, maar die eilanden die worden dus wel de Chocolate Islands genoemd.
Ja,
dat wordt natuurlijk allemaal ergens alles geraffineerd.
Ja, precies.
Ja, het is alleen maar bittere cacao.
Ja. Nou, een jonge vrouw wordt in Sao Tome wel pas volwassen bevonden als ze kalulu kan maken. Dus het is wel echt een groot deel van sociale tradities. Eten gebeurt net voor zonsondergang. Waarbij ik wel zat te denken van, dan moet je wel goed timen. Want je zit natuurlijk recht op de evenaar.
Ja.
Dus voor je het weet, ben je te laat.
Ja.
Ja, dan hebben jullie nog sport natuurlijk, hè, van me te goed. Ik zal jullie eventjes uit een droom helpen. Nee, ze hebben nog geen medailles.
Hebben ze meegedaan?
Ja, zeker. Met een handvol Olympiërs elke keer. Maar ja, goed, nog geen medailles helaas. Voetbal is meest populair, maar ook geen successen natuurlijk. Maar ik heb nog wel een lekker toernooitje voor jullie. Ooit gehoord van de Lusofonia Games?
Nee, maar ik kan me wel voorstellen wat het is.
Ja, je hebt de Francofonie, je hebt de Anglofonie en je hebt dus ook de Lusofonie. De Portugees sprekende wereld.
Ah, oké. Okay.
Weet maar je dat je gewoon Brazilië en Portugal in een voetbaltoernooi.
Ja, daar ga je ook niet veel medailles rapen. Nee, dat is zo. Weet je trouwens waar dat vandaan komt? Lusofonie?
Nee.
Nee. Lissabon?
Lucius? Nee.
Het komt van Lusitania. Dat is de naam die de Romeinen gaven aan dat gebied.
Ah, oké.
Okay. Dus ja. Weten jullie dat ook? Gaan we nog wel vaker tegenkomen. En die games, dus dat zijn een beetje dezelfde als de Commonwealth Games in de Engelstalige wereld. De Jeu de la Francophonie in de Franstalige wereld. Ja. Nou, deelnemers, wie denken jullie? Even een lijstje.
Angola, Mozambique.
Goed, goed.
Portugal, Brazilië.
Goed, goed.
São Tomé.
Goed.
Kaapverdië.
Ja.
Ja.
Wist je nog drie?
Drie. Allemaal erkende landen, zeg maar. Officiële...
Twee daarvan. Eentje is een buurland van Indonesië.
Oh, Timor-Leste.
Zeker. En die andere ligt in West-Afrika, mainland.
Guinea.
Guinea-Bissau.
Oh ja.
En Macau nog?
En Macau, ja, heel goed.
Niet, ja, okay.
Ja, en af en toe doen ook Equatoriaal Guinea, India en Sri Lanka mee. Omdat die ook wel delen hebben waar Portugees nog wel belangrijk is. Bijvoorbeeld Indiaanse provincie Goa. Okay. Goed, het gaat niet zo goed met die games trouwens. Laatst is gehouden in 2014, in Goa dus. Het had eigenlijk gehouden moeten worden in 2013, maar het werd zover uitgesteld omdat de infrastructuur niet op orde was. En achteraf kregen ze ook slechte publiciteit. De medaillewinnaars die gingen heel blij naar huis, maar in de weken daarna kregen sommige van die medailles zwarte vlekken. Nee, sommige gouden medailles werden ineens heel vaal.
Oh shit.
Dus 40% of wat, 10% goud.
Nou, dat goud schijnt wel goed te zijn. Maar ze hebben het wel teruggestuurd naar de organisatie. En de officiële lezing van de organisatie is dat het metaal werd aangetast door een chemische reactie met de doos waarin die zat. Dus de leveraars van die medailles en die van de doos, dat waren twee verschillende. Die hadden het niet goed op elkaar afgestemd.
Klinkt dubieus.
Ja.
Klinkt ook als een smoesje.
Ze hebben alles gefixt. Die mensen die konden dus na 6 jaar een nieuwe medaille ophalen. Hebben ze vaak ook gedaan. Maar goed, ja, dit was het sporthoofdstuk. En het was allemaal niet veel, dus ik ga gewoon nog maar een liedje draaien.
Oh, leuk.
We luisteren naar Sanga Zuza.
Ja, mooi verrassende afsluiten.
Ja, waarom niet?
Ik dacht al, jammer, het zit erop, maar fijn. Dankjewel voor deze uitsmijt.
Nog even een hitje.
Ja.
Nou jongens, wat maakt deze onbekende eilandengroep tevens land uniek?
Geen oorspronkelijke bewoners.
Ja, geen oorspronkelijke bewoners.
Niet
is
uniek.
Ook niet helemaal uniek. Nee. Afrikaanse eilandengroep is ook niet helemaal uniek. Maar toch, Afrika is toch vooral een continent met heel veel grote continentale landen. Ja. En niet zo heel veel eilanden.
Nee,
en
eilandstaatje in de
deze plek. Ja, ja, het is wel. Het is daar wel uniek in zijn ligging.
Ja. Ik weet wel iets. Nou. Die grote rots van jou.
Ja.
Pico de Cao. Ja. Dat is wel echt een mooi ding, hoor.
Grote piemelrot.
Ja.
Ja, en natuurlijk dat nulpunt.
Ja.
Dat is wel echt heel uniek. Ja.
De nulboei. Ja.
En toch de Chocolate Islands, jongens. En toch wel een paar mooie recordjes gepakt.
Zo.
Ja, voor een landje wat...
niet verkeerd.
Want toch ongeveer wat een Nederlands provincie zou kunnen zijn.
Zeker. En wat gaan we doen als we er één dag zouden mogen zijn?
Ja.
Ik denk dat ik gewoon één dag over het eiland ga strijden. Over het grootste eiland, over São Tomé.
Ja, ik mag mezelf nooit zoveel op het strand leggen van mezelf. Want ik heb alle dingen te doen en zo. Ja. Ik denk dat ik gewoon lekker naar het strand ga.
Jij gaat wel naar het strand.
Ja, ik heb gezien Banana Beach. Ja, Praia, de banana's.
Ja, precies, ja.
Het schijnt echt Praia. Fucking mooi te zijn. Ja. Dus ik ga daar gewoon lekker liggen.
Ja, dat is inderdaad, als je TripAdvisor doet en je zoekt uit, dan krijg je natuurlijk gewoon de 15 leukste dingen te doen op São Tomé zijn allemaal stranden. En dan op 16 heb je een natuurpark.
Ja, maar het zijn dus niet allemaal van die stranden waar je allemaal in zo'n bananenboot en jetski en wat
is. Nee, precies. Nee.
Dus dan ben ik er wel bij.
Ik wil wel naar die Bocas del Inferno, heet het.
Ja, moet je naar de Oostkust.
Ja, daar wil ik heen. En dan loop ik daarna landinwaarts. Want ik werd ook wel geraakt door dat je er gewoon vet mooi door het oerwoud kon wandelen.
Ja, moet je wel even goed van tevoren uit dokteren waar je dan precies kan wandelen. Want dus, zoals ze zeiden, 90% van de eilanden is bebost. Dus en kom je moeilijk doorheen.
Nee, okay, ga ik
en
dan
heb je overal een slang aan je tas hangen. Dat wil je ook niet.
Nee, ga ik doen. Oké, jongens. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Vanuit de huiskamerstudio. In Utrecht hoorde je Leo Moelens, Max Gerts en Hugo Noordman en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas en kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. En luister volgende week natuurlijk weer, want dan reizen we naar Jemen. Ciao!